Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Kamran Oela.
Vrijdag 12 november 2021, de dag voordat Nederland gaat spelen tegen Montenegro. En de dag waarop Valentijn Driessen die kant op gaat afreizen. Valentijn staat hier niet bij mij in de studio, maar is thuis. En toch Valentijn, hoor ik je goed?
Ja, als het goed is.
De luisteraar die hoort je ook. Hoort ook direct dat er weer een telefoonverbinding is. Ja, het is donderdagmiddag dat we hem opnemen. Maar het is een beetje behelpen. Want Pim was natuurlijk al ziek. Dus die is er niet. En onze Hein, die hier altijd is. De man achter die we nooit zien of horen. Maar je altijd wel is. Ja, die moest een coronatest ondergaan. Waardoor we het even behelpen hebben met een telefoonlijn. Ik heb hier geen producer. Dus... het is een wonder überhaupt dat deze podcast gepubliceerd is.
Ja. Maar dat komt natuurlijk dankzij jou. Hè? Je stils going strong. Want een van de weinige die presentatoren die is ook nog gebleven volgens mij, toch?
Dat is inderdaad wel waar. Ja. De een naar de ander valt om. Nou, hopelijk komen ze sterker terug.
Maar niet zo vreemd natuurlijk ook met die cijfers. Hè? Met de opkomst van die cijfers.
Nee, dat gaat heel hard hè, nu.
Het gaat echt heel hard, ja. Dus ik ben razend benieuwd wat dat kabinet gaat besluiten. Ook met het oog op die wedstrijd natuurlijk. Komende dinsdag in de Kuip. Nederland-Noorwegen. Ja. Er zijn toch 45.000 kaarten, meen ik, verkocht inmiddels. Dus hij zit normaal gesproken vol. Maar ja, als er geen grote evenementen georganiseerd mogen worden. Dit is dan wel een evenement weliswaar in de buitenlucht. Maar ja, we kunnen dus ook nog geen uitsluitsel geven in deze podcast. Daarover.
Nee, dat komt pas vrijdagavond, geloof ik, de persconferentie. Dan wordt het officieel. Mogelijk op het moment dat we deze podcast publiceren, is er wel al iets uitgelekt. Als geen evenementen mogen, dan zou je toch zeggen dat er ook geen publiek op dinsdag erbij kan zijn?
Nee, maar het ligt natuurlijk aan, wanneer het ingaat. Hè? Ja. Vanaf welke datum of welke dag de coronamaatregelen in zullen gaan. De KNVB heeft al wel een voorschot opgenomen. Die zeggen van ja, in het stadion zijn nauwelijks besmettingen.
Ja.
Wij doen alles veilig. En er is natuurlijk gewoon controle bij de deur. Met het coronapaspoort. Ja. Zij hopen wel dat dat allemaal doorgaat. Want ja, het zou natuurlijk een enorme tegenvallen zijn. Als er geen publiek mag komen. Sowieso voor het Nederlands zelf wel. Maar ja, zo helemaal voor zo'n beslissende WK-kwalificatiewedstrijd. Is natuurlijk geweldig om in een vol stadion te spelen. Dus ook voor het publiek zelf.
Ja. Nou, het is natuurlijk de wedstrijd waar het allemaal straks om te doen is. Dus laten we even naar de stellingen gaan, Vaat. We houden hem ook iets korter. Dat hebben de mensen al kunnen zien, dat het iets minder minuten is. Maar laten we wel gewoon traditioneel naar de stellingen gaan. En ja, Hein is hier niet, maar Hein heeft hier een mooi muziekje onder gezet. Daar komen ze. Jasper Cillessen is inderdaad de derde keeper van Oranje.
Eens, ja.
Nederland wint de aanstaande twee wedstrijden.
Eens.
Louis van Gaal moet Ryan Babel gewoon oproepen.
Oneens.
En uiteindelijk komt er een nieuw Feyenoordstadion.
Eens.
Laten we beginnen bij Oranje. We komen vanzelf misschien ook nog even bij het Feyenoordstadion terecht. Ja, Babel, ja. Die houdt de deur een beetje open, begrijpen we.
Ja, nou, ik heb heel groot nieuws voor deze podcastluisteraars. Mijn deur staat ook open.
Jij bent beschikbaar.
Voor Nederland zelf wel. Ja. Louis mag bellen. Hij mag bellen als hij nog een aanvaller, een verdediger of een middenveld. Maakt mij niet uit. Wil ook doelman spelen. Hetzelfde als met al die vleugelspitsen. Ze kunnen nu ineens allemaal wel oprecht spelen. Want ja, iedereen ruikt natuurlijk een kans om het WK te halen. Maar ook de kans dat je het WK mist op het moment dat je zegt van ik kan alleen voor één positie in aanmerking komen. Dus ja, ik ben voor alle 11e posities beschikbaar.
Ook in een 5-3-2 systeem als een wingback?
Ook in een 5-3-2.
Nou, ja. Dat is wel nieuws, ja. Dat je zelfs in een 5-3-2 bereid bent.
Ja. Dan moet ik wel even uitzoeken waar mijn voorkeur eruit gaat. Maar in principe alle 11e posities.
Ja. Maar zo'n Babel zou toch, dat is nee, toch, dat is toch ongeloofwaardig. Verhaal,
ja. Je moet jezelf toch ook wel een beetje geloofwaardig presenteren. Dit is dus niet geloofwaardig. Ik denk ook dat dit meer een grap is dan dat hij dat serieus neemt. Kijk, anders had hij er nu wel bij gezeten. Maar Ryan Babel is er zoveelste in de rij die met de rechterbeen op links wil spelen en kan spelen. Ja, en wat Van Gaal zoekt is natuurlijk een rechterbeen op rechts of een linkerbeen op rechts. Mm. Ja, en die zijn niet erg voorradig op dit moment.
Mm. Nee, dus. Dat blijft een lastige plek voor dit Oranje.
Ja, ja. En het is ook wel moeilijk hoor, om daar mensen voor te vinden. Als je gaat kijken, Tony O'Malley die gaat dan waarschijnlijk spelen tegen Montenegro. Die deed het redelijk tegen Gibraltar. Dat is ook wel iemand waarvan ik denk, ja, die moet het in principe wel kunnen. Het betekent echt niet dat je alleen maar buitenom moet.
Donny O'Malley speelt naar alle waarschijnlijkheid tegen Montenegro?
Ja, wat ik ervan begrijp wel. En hij heeft ook tegen Gibraltar gespeeld. En dat deed hij aardig. En het scoorde hij ook vanaf die kant. En opmerkelijk genoeg, ook zijn enige goal bij Borussia Dortmund, scoorde hij ook vanaf de rechterkant. Dus die kan best wel rechtsbuiten spelen. En dat heeft hij ook gedaan bij Schmid. Alleen dat wilde hij liever niet. Hij kwam liever vanaf links. Nou, Schmid die dwong hem in ieder geval niet om op rechts te spelen. Daar hebben ze nu Madueke staan. In principe. Dus ik denk dat hij gerust vanaf de rechterkant kan spelen. Dat betekent niet dat hij continu met zijn schoen op de zijlijn moet staan. Hè, dat denken mensen vaak bij een buitenspeler. Maar hij kan ook gewoon naar binnen komen. Ja. Het is wel lastig als je geen passeeractie hebt. Maar je kan het natuurlijk wel op een bepaalde manier invullen. Maar ja, ik denk dat Montenegro en Noorwegen zullen waarschijnlijk ook wel de laatste wedstrijden zijn dat we met een rest buiten spelen. Omdat Vergaal natuurlijk al heeft aangekondigd de spelers toch te gaan overtuigen om in het 5-3-2-systeem door te gaan. Want dat is zijn visie.
Dan is Donny O'Malley met zijn snelheid waarschijnlijk ook een van de mensen die in aanmerking komt voor die twee posities voorin.
Ja, dat denk ik zeker. Ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Kijk, normaal gesproken is Memphis natuurlijk één van die daar speelt. En de rest die zal het moeten uitvechten. Je krijgt natuurlijk in principe minder aanvallende spelers. Dus we hebben nu een hele rits linksbuiten. Dus ja, daar gaan natuurlijk wel mensen van afvallen die niet naar het WK zullen gaan. Want ja, op het moment dat je met twee spitsen gaat spelen, ja. Het is wel zo dat Van Gaal heeft aangekondigd in die fase dat hij gaat oefenen met 5-3-2. En dat is dan in het voorjaar en dan aan het eind van het seizoen. Dat hij ook blijft opteren voor 4-3-3. Omdat dat het systeem was wat hem een aantal keren uit de brand heeft geholpen tijdens het WK in 2014. Mm-hmm. Vaak werden de tegenstanders dan op een gegeven moment te sterk. Ja, en toen dan geeft hij toch terug op het 4-3-3 systeem om het verschil te maken. En ja, waarschijnlijk wil hij dat nu weer. Want hij kondigde het in feite aan dat 4-3-3 nog steeds wel levend voor hem blijft, ook tijdens het WK.
Ja, dan even de keeperpositie. Daar hebben we het in de podcast aan het begin van de week uitgebreid ook over gehad. Hè. Remco Pasveer zit er niet bij. Nou, in de tussentijd viel ook Drommel uit. Dus Jasper Cillis is alsnog opgeroepen. En Cillis is dus derde keeper achter de Bijlo en Vlekken. Verbaas je dat Cillis dan echt op die plek pas staat?
Ja, dat is op het moment dat je erbij komt. En dat moet hij accepteren. En dat was natuurlijk belangrijk voor Van Gaal. Accepteert hij dat, ja of nee? Als hij het niet had geaccepteerd, had hij er niet bij gezeten. Dan had er weer een andere keeper gekomen. Maar ik begrijp wel dat Cillis het accepteert. Maar hij accepteert natuurlijk niet die positie van derde keeper tijdens het WK. Hij gaat natuurlijk alles aan doen om eerste keeper te worden. En dat is ook zijn goed recht. En ik begrijp wel dat op dit moment degene die als laatste binnenkomt en zelfs nog omdat een ander is afgevallen, niet als tweede keeper of als eerste keeper wordt gezien door de bondscoach. Wat ik wel heel vreemd vind, is dat Divine Range is natuurlijk geselecteerd.
Ja.
Na het afvallen van Timber. En dat was onder andere omdat Van Gaal wilde niet dat de dynamiek verstoord zou worden en geen vreemde eend in de bijt. Maar denk ik, ja, geen vreemde eend in de bijt. Onze vriend Cillis is natuurlijk ook een vreemde eend in de bijt. En er wordt één vraag aan gesteld. Kun je vinden in de rol van derde keeper? En dan zit hij erbij. Maar aan Joël Veldman of Rick Karsdorp wordt niks gevraagd. Kijk, en dat zijn natuurlijk spelers die in tegenstelling tot Divine Range wel op een hoog niveau iedere week spelen bij AS Roma en bij Brighton in de Premier League.
Ja.
En onze vriend Veldman is natuurlijk ook gewoon mee geweest naar het EK. En hij heeft nooit enige reden gegeven om aan te nemen dat hij een vreemde eend in de bijt is die de dynamiek kan verstoren.
Dan zou Tim Krul logischer zijn geweest om die dan bij te halen, bedoel je? Want dat is iemand die die groep kent en daarbij heeft gezeten eerder.
Ja, ja, maar Krul heeft zichzelf afgemeld. Ja. Die wil zijn aandacht leggen op Norwich, omdat hij daar moeilijk heeft met zichzelf en met de club natuurlijk. Maar ja, die dynamiek van Veldman en onze vriend Karsdorp, die gaan echt daar niet dwars door die dynamiek van dat elftal heen. Dus ja, dat begreep ik niet helemaal waarom Rens aan de voorkeur krijgt. En dan haalt hij aan de andere kant wel Sillissen, waarvan iedereen weet dat hij natuurlijk wel moeite heeft met een rol op het tweede plan. Nou, hij zegt nu van niet, Sillissen, en dat begrijp ik ook wel. Maar dat is natuurlijk een hele vreemde keuze. Kijk, Divine Range, ik vind het een groot talent. En afgelopen zomer vond ik wel dat hij bij de selectie van het Nederlands elftal hoorde, omdat hij speelde die in iedere wedstrijd bij Ajax. Ja. Maar die speelt nu, heeft één keer gespeeld tegen Heracles in het eerste elftal. Nou, toen kreeg hij kramp. En daarna heeft hij met Jong Ajax gespeeld. Die wedstrijd heeft hij niet uitgespeeld omdat hij een rode kaart kreeg. En is het natuurlijk heel vreemd om die jongen erbij te halen. En ervaren jongens als Karsdorp of Veldman gewoon thuis te laten.
Ja, dat is dan die filosofie van Van Gaal die er wel was, maar die toch al een beetje had losgelaten. Hè? Dat spelers in vorm en zo.
Ja, de onzin over die filosofie. En hij wordt gedwongen door de tijd aanpassingen te doen aan die filosofie. Nou, hij had helemaal geen aanpassingen hoeven te doen aan die filosofie. Nee, hij had gewoon Veldman moeten oproepen. Ja. Dan hoef je ook geen aanpassing te doen aan je filosofie. Nu is ineens de filosofie vreemde eend in de bijt. Wat is dat voor filosofie? Dan kan je nooit meer een nieuwe speler oproepen, in principe. Omdat iedere nieuwe speler, iedere debutant is een vreemde eend in de bijt. Ja. Dus, nee, dat gaat echt helemaal nergens over. Maar ja, dat zie je toch bij verhaal. Het is een ander soortig coach geworden dan voorheen. Veel meer dingen zijn mogelijk. En hij ziet natuurlijk ook wel dat hij, hoe hij erin stond, ja, dat gewoon niet haalbaar is meer in deze tijd. Maar kom niet met de onzin van een vreemde eend in de bijt. Of ik heb mijn filosofie moeten aanpassen. Omdat veel trainers nu 5 wissels hebben en zij kunnen wisselen. En de spelers niet veel meer in actie komen. 9 van de 10 basisspelers van zijn elftal komen genoeg in actie. Om ook gewoon bij het Nederlands elftal te kunnen spelen. Dus gaat nergens over.
Tijd om te voorspellen, zeg ik dan maar.
Valentijn on fire, welkom in zijn koninkrijk. Valentijn on fire, maakt kick of luisteraar heel rijk. Driessen on fire, door Lucas Moura steeds gekweld. Driessen on fire, Valentijn voorspelt.
La 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 la. Ja la 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 la.
Ja, nu al. Ja,
nee, laten we dat doen, toch? Montenegro. Nederland-Montenegro. Of nee, het is Montenegro-Nederland natuurlijk.
Ja, Montenegro-Nederland, 0-3. Of wil je alleen winnen of verliezen? Want Pim die wil mij alleen maar winnen en verliezen, want anders,
anders komt er niet uit.
Het nooit goed.
Nee.
Nee.
Maar jij riep al meteen 0-3, vrij overtuigend.
Wat zeg je?
Je riep meteen al heel overtuigd 0-3.
0-3, ja. En ja, net zo overtuigend riep ik 2 weken geleden. Niet in de podcast, maar wel bij Veronica en Sjaak. Over Dortmund Ajax natuurlijk. Ja, toch ook wel goed.
Ja, toen had je gelijk.
Ja.
Nee, dat is
uiteindelijk echt een keer.
Ja, nee. Ja. Nee, je denkt, wij herinneren je altijd aan. Ja, wij herinneren je altijd aan als je niet gelijk hebt, maar als je ongelijk hebt. Maar als je gelijk hebt, dan moet je dat zelf inderdaad even die credits pakken. Ja. Dat snap ik, ja.
Ik snap ook niet waarom die gokwebsites zich allemaal nog niet gemeld hebben om onze podcast te sponsoren. Dat begrijp ik niet. Met zo'n meestervoorspeller in dienst.
Ja, nee, precies. Ja. Daar valt dus ook geen geld aan te verdienen als je een meestervoorspeller bent. Het valt natuurlijk geld aan te verdienen als je het niet goed hebt.
Ja.
Jou moet ze dan uitkeren.
Ja. Ja. Nou, ik wil wel 3-0 voor Montenegro dan. Je krijgt hem
zoals je net bedoelt. Nee, de 0-3 staat,
0-3.
Staat genoteerd. Ja, niet. Nou, en dan en je houdt eraan vast, hè, dat Noorwegen ook gewoon van Letland wint. En dan komt het aan op die wedstrijd dinsdag.
Ja, dat komt aan op die wedstrijd. Maar daar heb ik toch nog wel de tijd voor om dat Maandag zitten we toch weer.
Ja, zeker, zeker. Nee,
dat, ook in volle bezetting. Of wil je dat die nu ook al...
Nee. Laten we dat gewoon maandag doen. Dan hebben we maandag wel te voorspellen. Dan kunnen we eerst even terugblikken op de 0-3 van Nederland Montenegro. En dan gaan we dan weer voorspellen. Iets heel anders. Heb je ketchup en mayonaise gegeten bij je lunch?
Nee, mag het mij niet meer in.
Oh, bij jou niet? Oh.
Nee, waarom denk je dat ik zo afgevallen ben? Ketchup en mayonaise staan bij ons ook niet meer op tafel. Kijk, dus,
die konten hanteert gewoon de filosofie Driessen.
Ja. Maar dat moet je niet doorstellen hoor. Nee, maar ik stond er echt van te kijken dat daar nog steeds ketchup en mayonaise op tafel staat.
Het is toch ongelooflijk.
Dat is werkelijk ongehoord, ja. En je zou zeggen, want Arsène Wenger die is natuurlijk bij Arsenal mee begonnen. Om dat hele voedingspatroon wat ze in Engeland hadden, om dat te doorbreken. En naar een gezond voedingspatroon over te stappen. En dan een club die een paar kilometer verderop zit. En die er ook in de top van de Engelse voetbal meespeelt. Ja, die eten gewoon alles wat los en vast zit. En ook al pleuren ze ketchup en mayonaise op. Nou, ik weet niet of jij wel eens in een Engels hotel bent geweest, 's ochtends. Maar dan zie je die witte bonen in die smerige rode saus liggen.
Heerlijk.
Nou, hè?
Heerlijk, zei ik.
Ja. En jij zal nooit prof worden onder Conte. Dus dat hoor ik wel.
Nee.
Dat werd gewoon nog gegeten bij dat Spurs. Ja, dat kan je toch niet voorstellen, man. En niet voedzaam, en niet gezond. Echt helemaal niks. Gewoon echt grote, ordinaire rommel is het gewoon. Dus, hij en Xavi zijn wel bezig om gelijk de piketpalen te slaan natuurlijk. En dat moet je ook doen als je nieuw komt. Hè. Xavi dan bij Barcelona en hij dan bij Tottenham Hotspur. En Gerard natuurlijk bij Aston Villa.
Ja.
Steven Gerrard.
Ja,
dus heel goed gedaan bij Glasgow Rangers. Maar ik denk dat bij Villa voorlopig nog wel witte bonen in tomatensaus op het menu staan.
Ja, anders is die Gerard weer heel snel weg daar. Dat pikken ze waarschijnlijk niet.
Nee, daarom. Dus hey. Van de buitenlander pikken ze het wel, maar van een Engelsman natuurlijk niet.
En bij Rangers, Giovanni van Bronckhorst zou topfavoriet zijn. Zou dat een goede stap zijn voor Van Bronckhorst?
Voor Van Bronckhorst zou het een geweldige stap zijn. Hij is daar echt een legend, zoals ze dat noemen, over de plas. Maar ik denk dat het ook een geweldige club is. Je draait altijd bij de eerste twee mee. Het is of Celtic of Rangers. Mm. Nou, Gerard heeft wel wat moois neergezet. Er is altijd wel wat mogelijk, zeker voor de nationale competitie. Nou, dan moet je internationaal een beetje geluk hebben. Ik denk dat hij daar heel goed past. En het zou een mooie vervolgstap zijn in zijn carrière. Want ja, in Nederland... Waar moet hij terecht? Naar Feyenoord. Er zijn bijna geen clubs. En hij kan niet naar Ajax. Bij PSV niet. AZ waarschijnlijk niet. Daar zou je hem dan misschien nog zien passen. Maar of hij dat zelf wil. En in het buitenland zitten ze helemaal niet op die Nederlandse trainers te wachten. Dus ja, dit zou een geweldige stap zijn. En toch de grens over. En beter dan naar China. Waar hij natuurlijk ook een paar maanden opgesloten heeft gezeten. Een paar maanden. Geloof ik bijna... Iets meer dan een jaar heeft opgesloten gezeten met de hele coronaperiode.
En dat Rangers is wel weer terug. Hè? Want we hebben natuurlijk jaren gehad dat Rangers helemaal was teruggezet. En helemaal opnieuw moest opbouwen. Maar die zijn weer echt weer terug, hè?
Ja, volledig. Het heet alleen geen Glasgow Rangers meer dan. Maar voor de rest is echt alles weer bij het oude. Dat stadion zit vol. Die fans staan er vol achter. Nou, die stonden er vol achter toen ze in amateur speelden. En er is financieel weer wat mogelijk. Dus ja, die club is helemaal weer boven Jan. Dus ja, mooi moment ook om in te stappen.
Je noemde Xavi net ook even. De rol van Luc de Jong lijkt me wel uitgespeeld daar.
Ja, niet alleen bij Xavi, ook bij het Nederlands elftal.
Ja.
Gaal zag niet, die wilde niet als pinchitter. Want aan een pinchitter moet je kunnen zien dat hij doelpunten kon maken. Nou, dat kon hij bij Luc de Jong niet zien. Nou, Xavi had dat ook al heel snel gezien. Die zag dat natuurlijk ook niet. Dus... Ja, ik denk dat de jongen aan zijn laatste anderhalve maand bij Barcelona bezig is. Die zal ongetwijfeld teruggaan naar Sevilla. Ik denk dat ze gewoon die huurovereenkomst opzeggen aan Barcelona.
Maar zou dan
kan hij weer terug naar Sevilla.
En zou hij dan daar moeten blijven? Of zou hij dan misschien toch naar een Nederlandse club moeten gaan om weer een beetje in de kijker van Van Gaal te spelen?
Ja, ik denk het laatste. Ja. Misschien wel. PSV wilde hem al graag hebben afgelopen zomer. Ja, toen koos hij voor Barcelona. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja.
Je wil daar toch wel onder contract staan. Ook als je niet speelt. Nou, hij heeft nog een aantal keren gespeeld, maar niet waargemaakt. En bij PSV, ja, daar kan hij zomaar uitgroeien tot een vaste basisklant. Dus En dan heb je ook meer zicht om met het Nederlands elftal naar het WK te gaan. En ja, ik weet niet of Van Gaal dadelijk en Weghorst en Lubion meeneemt. Kijk, hij neemt een penalty specialist mee, één. Dus ik denk ook dat hij maar één pinch hitter meeneemt.
Ja,
een van die twee zal het worden. Ik denk dat die het moeten uitvechten. Nou ja, op dit moment ligt Weghorst op pole position. Ja. Want die heeft de afgelopen week heeft hij dan één keer gespeeld, ja. Maar die heeft natuurlijk met corona te maken gehad. Dus nauwelijks in actie gekomen. In feite nog een beetje op de terugweg. Maar ja, die kreeg zelfs de voorkeur boven Fitte Lubion. Dus ja.
Nou, en we weten natuurlijk niet wie zich op welke manier nog gaat ontwikkelen de komende tijd. Hè? Misschien gaat Bas Dost zich ook wel weer in de kijker spelen of anderen.
Ja, maar Bas Dost heeft natuurlijk zelf, nee, die heeft zelf gezegd dat hij niet meer wil. Dus ja, dan denk ik niet dat Louis op zijn knietjes naar Bas Dost gaat om Bas Dost over te halen om pinch hitter bij Oranje te worden. Nee. Zie ik niet zo snel gebeuren.
Die heeft Van Gaal zelf zijn knietjes zitten?
Hij weinig spitsen. Wat zeg je?
Ja, dit was een beetje een Pim CD-opmerking. Of dat hij het visualiseert of we überhaupt Van Gaal op zijn knietjes zien zitten, zou Pim zeggen. He?
Oh ja, 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 ja. Ik weet niet voor welke speler die op zijn knieën gaat zitten. Ik denk voor heel weinig.
Ja, dat denk ik ook.
Ik denk wel dat heel veel spelers op hun knieën voor Van Gaal gaan zitten. Ja. Wat ook niet zo positief is natuurlijk.
Nee, nee. Ja, bijvoorbeeld Ryan Babel, maar daar hadden we het al over.
Ja.
Nog even in de stellingen kwam even dat Feyenoordstadion ook terug. Daar hebben we natuurlijk maandag uitgebreid over gehad. Het is uitgesteld uiteindelijk.
Ja. Ja, nee, tot de zomer 2022.
Ja,
ja, het is natuurlijk wel heel erg gevaarlijk om, om te voor te sorteren op eventuele daling van grondstofkosten, hè, en bouwkosten. Ja, je weet nooit wat de economie gaat doen. Dus wat dat betreft, ja, je kan er wel een nieuwe berekening. Ik was ergens, ja, we gaan een nieuwe berekening op loslaten. Ja, dat is natuurlijk allemaal aardig. Maar ja, weet jij de prijzen in de zomer van 2022? Dat weet niemand. Nee. Hè? Want anders hadden we geen van allen ook hoeven werken. Dan hadden we gewoon op de beurs gaan staan.
Precies.
Hè? Een beetje aandelen kopen en dan hadden we er wel gekomen. Maar ja, ik vrees dat dit een langdurige zaak. Nou, dat is het natuurlijk al, maar dat het voorlopig niet rond gaat komen. En ja, er zijn nu natuurlijk plannen om eventueel iets anders of aanpassingen te doen. Ze zullen er alles aan doen om het wel uiteindelijk te kunnen realiseren, een nieuw stadion. Maar ja, het is nu al uitgesteld, geloof ik, tot 2027. Dus ja, dan zit je al een heel stuk verder. En dan zijn er ook inmiddels de nieuwe Europese regels die zijn van toepassing. Hè? Wat voor geld en onder welke voorwaarden je kan meedoen aan de Champions League en Europa League en hoeveel geld daarin te verdienen valt. Dus ja, ik ben benieuwd hoe Feyenoord er tegen die tijd voor staat. Maar dit is natuurlijk wel een enorme tegenvaller.
Ja.
Voor Feyenoord.
En dan maar hopen dat ze in de tussentijd wel gewoon nog een beetje, hoe zeg je dat, te blijven ontwikkelen in het huidige stadion, in de Kuip. Ja, dat daar nog een beetje geïnvesteerd wordt.
Ja, nou ja, dus daar zullen ze wat in moeten investeren. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk eigenlijk het geld niet voor. Want dat ligt natuurlijk bij het stadion. En dat zijn twee aparte entiteiten. Het stadion en de voetbalclub. Dus het stadion. Maar het stadion is natuurlijk bijna failliet. Dat moet nu ook een genoegdoening betalen aan Goldman Sachs. Nou, dat loopt ook in de miljoenen. Nou, die zijn er niet. Dus uiteindelijk zou het stadion zo in handen kunnen komen van die Amerikanen. Ja, wat gaan die ermee doen? Dus de toekomst is echt heel ongewis. Dus daar zal wel heel goed naar gekeken moeten worden. En ik denk dat uiteindelijk ook de gemeente Rotterdam een rol moet gaan spelen. Dus om eventueel financieel op een bepaalde manier over de brug te komen, dat dit niet helemaal in de soep loopt, ja. Dit hele dossier.
Nou, in ieder geval wel een zorgelijke situatie voor Feyenoord. Als je puur naar financiën kijkt en naar ontwikkeling van het stadion kijkt. Maar daar hadden we het maandag al uitgebreid over inderdaad.
Ja, Feyenoord kan zich er een beetje aan onttrekken door gewoon goed te presteren. En kijk, ze doen het nu heel goed. En dan stel je voor dat ze kampioen worden en dan in de Champions League komen. Dat kan.
Ja.
En daar kan je natuurlijk een hoop geld op halen. Dan kan je als club zijn, dan kan je wel je broek ophouden. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk ook om van in welk stadion kom je te spelen. En ga je daar ook geld uit halen. En dat was natuurlijk de bedoeling, om uit dat nieuwe stadion meer geld te genereren. Om dat voetbalbedrijf te laten functioneren.
Ja.
En nu zal die voetbalclub het zelf moeten doen. En ja, tot dusver, wat zijn ze de afgelopen 15 jaar één keer kampioen geworden, geloof ik. Dus, en met een kampioenschap kan je geld ophalen in de Champions League. Maar als Ajax het iedere keer voor je neus wegtikt, ja, dan is het natuurlijk moeilijk om die race vol te blijven houden met Ajax en PSV.
Ja, we gaan zien hoe zich dat gaat ontvouwen in Rotterdam en alle plannen rondom Feyenoord City en het stadion en de grondprijzen. Of de grondstofprijzen moet ik zeggen.
Grondstofprijzen, ja.
Ja, want dat weten we natuurlijk helemaal niet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Nee, maar in ieder geval voor nu uitstel.
Ja. Ik hoorde net een bericht dat ArcelorMittal, die staalfabrikant, die heeft de winst vertienvoudigd. Ik geloof van 600 miljoen naar 6 miljard. Alleen maar door de stijgende grondstoffenprijzen. Nou ja, als je dat dan neerlegt op een stadion, hoeveel staal je dan niet meer nodig hebt en je moet het tienvoudige betalen, ja, dan is het natuurlijk dadelijk uiteindelijk niets meer te betalen door een club en door een stadion. Dus ik denk dat het echt een heel moeilijk verhaal wordt. Ja.
En over een stadion gesproken, in de Goffert wordt er mogelijk nooit meer in een vol stadion gevoetbald op Goffert Park.
Nee, nou, volgens mij zat hij ook maar één keer per jaar vol.
Dus het geval is niet.
En daar hebben ze de afgelopen 3 jaar ook één keer tegen gespeeld. Is ook wel gelijk fout gegaan, maar nee, ja, dan verandert er niks. Er ligt natuurlijk aan hoeveel. Maar kijk, het kan ook een kans bieden, hè, dit. Als je niet in een vol stadion of in een half vol stadion kan spelen en je hebt een investeerder als Marcel Boekhoorn als supporter van de club, die heeft gezegd van als we hier niet meer kunnen spelen, dan moeten we toch snel een nieuw stadion neerzetten en bouwen. Ja, dat kan natuurlijk ook de redding zijn.
Mm-hmm.
En dan kan de club misschien ook omhoog kijken. Hetzelfde eigenlijk het verhaal bij Feyenoord. Op het moment dat je een nieuw stadion, dan kan je verder kijken, dan kan je verder in de toekomst kijken. En dan kan je als club een stap maken. Ja. En dat zou voor NEC misschien ook wel kunnen gebeuren op het moment dat ze zeggen van ja, het stadion dat voldoet niet meer, dat gaat dicht. Dan zal er toch een nieuw stadion moeten komen. En als je iemand als Boekhoorn op de achterhand hebt. En voor hem is, er werd gesuggereerd dat een stadion 30 miljoen kost bij NEC. Nou, laat grondstoffenprijzen er even overheen laten gaan. Dan kom je aan 50 miljoen. Ja, dat is eigenlijk zakgeld voor hem.
Ja.
Dus ja, het kan ook een kans bieden.
Je moet als chef voetbal wel over veel dingen verstand hebben. Hè? En alles volgen. De financiële markten, de grondstofprijzen, bouwconstructies.
Ja. Maar daar krijgen we natuurlijk ook door jullie voor betaald.
Zeker.
Om het allemaal te volgen.
Ja, nee, dus, absoluut. Het is niet alleen maar dat balletje dat rolt. Het is veel meer dan dat.
Dat maakt dit werk natuurlijk ook hartstikke leuk. Ook om met al dat soort zaken in aanraking te komen.
Ja.
Kijk, als het alleen om dat balletje gaat, ja, dan kan je beter trainer worden of zo, of coach.
Ja,
dat zou ik ook niet zien zitten. Maar die veelzijdigheid, ja, dat maakt het heel aantrekkelijk. En deze podcast natuurlijk.
Kijk, precies. En dan is de cirkel mooi rond. Je begon als bijna speler van Oranje, als het aanbod werd gedaan. Je eindigt als iemand in ieder geval die niet coach of trainer wordt vanwege de... weinig diversiteit in het vakgebied.
Nee, zeker niet. Nee, daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Ja, of juist wel. Blijf zitten natuurlijk.
Het zou toch wel aardig zijn misschien. Dat jij een dagje, Van Gaal die had laatst een dagje Telstar gecoacht. Van ten Driessen die een dagje Oranje coacht.
Nou, laten we dat maar niet doen. Nee, dan moet ik mijn eigen vlees keuren.
Oh ja, dat is... Ja.
Dan is het ongetwijfeld heel positief, maar laten we dat maar niet doen.
Nee, dan gaat Mike Verweij de cijfers geven en dan krijgt Faan ten Driessen als coach opeens een 10. Dat zou dan gek zijn, ja.
Ja, of een 1.
Ja.
Dat hij me graag te veel hebben.
Ja, nou, dat is misschien ook wel weer zo. Vader, volgens mij zijn we weer mooi rond. Iets korter dan anders, maar toch een mooi half uur met allerlei onderwerpen. Ik hoop dat de luisteraar niet te veel last heeft gehad van de verbinding. Maar nogmaals, als je dit moment gehaald hebt, extra dank voor het luisteren. Want we hebben het een beetje met een omweg moeten maken vandaag. Maar we wilden hem niet missen, omdat we het gewoon belangrijk vinden dat we er ook gewoon zijn voor de vaste luisteraar.
Ja. Ook houtje touwtje heeft er ook zijn aantrekkelijke kanten.
Ja, ja, ik had eigenlijk gewoon moeten zeggen dat je al in Montenegro bent. Want zo klinkt het wel af en toe. Alsof je,
oh ja?
Alsof je al... Nee, het valt enorm mee. Nee. Jij gaat naar Oranje afreizen, mits natuurlijk de test gewoon negatief is. Daar gaan we vanuit. Het wordt 0-3, dat is dan jammer voor iedereen deze naar podcast luistert, want dat weet je dan alvast. Dus je kan misschien gewoon zaterdagavond iets anders op tv gaan kijken. En dan zijn we er maandag weer met een nieuwe podcast. En dan blikken we waarschijnlijk dus vooruit op die cruciale wedstrijd. Hè?
Ja, en hopelijk met publiek. Ik mag niet aannemen dat ze het publiek gaan weren. Dat zou toch wel verschrikkelijk zijn.
Ja. Nou, we gaan het afwachten. En hopelijk dan op deze stoel weer Pim CD. En achter de knoppen Hein. Dan zijn we weer als vertrouwd
compleet bij jullie.
Valentijn, dankjewel. En u bedankt voor het luisteren.